Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in ons programma Catechismus. Vandaag kan u luisteren naar een catechese gebracht door professor Herman de Deyn.
Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zou ik het willen hebben over het volgende thema. Hoe kunnen we seculiere mensen, mensen van deze seculiere tijd, terug de weg wijzen naar het geloven? Ik ga beginnen met even uit te leggen wat dat begrip seculiere tijd eigenlijk insluit. Dat we leven in een seculiere tijd betekent niet dat godsdienst niet meer bestaat. Het betekent ook niet dat er geen gelovigen meer zouden zijn. Wat we wel daarmee bedoelen is dat in deze tijd de godsdienst, de godsdiensten, in de maatschappij eigenlijk min of meer gemarginaliseerd zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij in zaken als politiek en zelfs ethiek eigenlijk relatief onbelangrijk geworden zijn, aan de zijlijn staan. En dat is in deze coronatijden bijvoorbeeld duidelijker geworden. De godsdiensten werden beschouwd bij de coronamaatregelen op dezelfde manier alsof het ging over vrije tijd, evenementen en dergelijke. Dus met andere woorden, tweede of derde rangs fenomenen. Seculiere tijd betekent ook dat zeer vele mensen, zeer vele individuen, eigenlijk losgekomen zijn, volkomen losstaan van godsdienst. Ze weten nog nauwelijks waarover dat gaat, wat er daar gebeurt. Ze zijn onverschillig, soms zelfs vijandig, ten aanzien van iets wat ze nauwelijks nog kennen en wat ze dikwijls beschouwen als irrationeel, onwetenschappelijk en dergelijke. De vraag die zich stelt voor de godsdienst, voor gelovigen in onze tijd, is dus: hoe kunnen we, gezien deze situatie, deze seculiere tijd waarin wij leven, toch individuen, mensen terug aandacht leren krijgen voor de ware betekenis van godsdienst? Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Hoe kunnen we die interesse terug opwekken en de afkeer wegnemen? Er zijn eigenlijk twee opvattingen daaromtrent over hoe men dat best zou doen. En de eerste opvatting denkt dat de onverschilligheid en zelfs de afkeer voor godsdienst in onze tijd te maken heeft met het feit dat godsdiensten verschijnen aan de meeste mensen, aan zeer vele mensen in elk geval, als irrationeel, onwetenschappelijk, vol illusies. En wat er dus moet gebeuren volgens hen, is aantonen dat dat niet het geval is. Dat godsdienst, en zeker de christelijke godsdienst, helemaal niet tegenstrijdig is met wetenschap, helemaal niet irrationeel is. Veel mensen denken dat effectief, vooral oudere mensen, zeggen soms, u weet dat, u hebt dat al zeker gehoord, wat hebben ze ons vroeger toch allemaal wijsgemaakt? Het komt er dus op aan mensen te tonen dat het geloof complexer is, rationeler, interessanter dan men denkt. En hoe gaat men dat doen? Wel, natuurlijk door aan te tonen dat we bijvoorbeeld wel op rationele basis kunnen spreken over God en het Gods bestaan. Men noemt dat apologetiek, een rationele apologetiek voor de godsdienst, voor de fundamentele waarheden van de godsdienst. Ten tweede wil men aantonen dat godsdienst helemaal niet onwetenschappelijk is, of tegenstrijdig zou zijn in elk geval met de wetenschap. Godsdienst is zelf wel geen wetenschap, maar hij is ook niet onwetenschappelijk, hij is niet tegengesteld aan de wetenschap. En dat probeert men bijvoorbeeld te laten zien door aan te tonen dat de godsdienst op zo'n manier kan begrepen worden dat hij niet tegenstrijdig is met fundamentele inzichten van de fysica, over de Big Bang-theorie bijvoorbeeld, dat hij helemaal niet tegenstrijdig is met de evolutietheorie bijvoorbeeld. Tegelijkertijd impliceert dat meestal dat men akkoord is, dat men allerlei godsdienstige noties en verhalen op een andere manier moet interpreteren dan dat in het verleden soms wel gebeurd is. Men moet, met andere woorden, de godsdienst ontmythologiseren. We moeten hem ontdoen van zijn mythische elementen. Bijvoorbeeld, het scheppingsverhaal kan je niet langer lezen als een letterlijk verhaal. Bijvoorbeeld, we moeten antropomorfistische ideeën over God als een soort wijze oude man met een grijze baard, we moeten dat opgeven. Er is geen God in den Hoge. Dat is een van de titels van een boek dat dit soort apologetiek bedrijft van de onlangs overleden jezuïet Roger Lenaerts. Het moet gezegd zijn dat voor veel mensen, vooral oudere mensen, de boeken van die pater jezuïet belangrijk geweest zijn om hun geloof op een hedendaagse manier te kunnen hervinden, herontdekken. Ikzelf ben ook ervan overtuigd dat er helemaal geen contradictie is tussen geloof en wetenschap. Zij het niet op de, ik denk niet daarover op dezelfde manier als Roger Lenaerts. Ik heb in een vorige catechese over dat thema een en ander verteld. Maar het belangrijkste punt lijkt mij het volgende te zijn. Er zijn een tweede groep mensen waartoe ik behoor die denkt dat het probleem voor de herontdekking van het geloof door hedendaagse mensen niet zozeer ligt aan de vermeende tegenstelling tussen geloof en wetenschap, geloof en rationaliteit. Het probleem ligt dieper. Er is een diepere problematiek aanwezig en die heeft te maken met de manier waarop wij leven vandaag. De manier, de mentaliteit die geseculariseerde mensen hebben dikwijls in een geseculariseerde maatschappij te vinden is. En die mentaliteit is van die aard dat zij vooral gericht is op de bevestiging van het ik, het dikke ik, zoals de Nederlandse socioloog en filosoof Harry Kunneman dat noemt, het opgeblazen individu dat denkt dat het centrum is van de wereld, dat alles, dat wat erop aankomt in het leven is succes, geld en dergelijke. En in elk geval de vrijheid, ongeremde vrijheid, zolang men anderen maar niet hindert. Het is die mentaliteit die typisch is voor onze maatschappij, die misschien een diepere, grotere hinderpaal is om terug het geloof te ontdekken dan de zogezegde onwetenschappelijkheid van het geloof. Wat er dus volgens deze tweede opvatting moet gebeuren om individuen van vandaag terug aandacht en begrip te laten krijgen voor wat er in de godsdienst gebeurt, is dieper doordringen in het menselijk bestaan. Aantonen dat er diepere dimensies zijn in het leven dan wat men gewoonlijk daarvan maakt vandaag. En wanneer we die diepere dimensies zouden kunnen ontdekken en laten zien aan mensen, wel, dan hebben we als het ware een manier van aandacht vragen voor sporen in het menselijk leven van iets dat niet louter uit het individu komt, dat verwijst naar iets anders dan het pure ik. Met andere woorden, een analyse van de verdringing van het diep menselijke in onze maatschappij is van groter belang, van het grootste belang, om terug te laten zien wat ook godsdienst kan zijn. Niet alleen wat een echt menselijk leven kan zijn, maar ook wel hoe godsdienst daarbij aansluit. Ik ga even in op die tweede opvatting. Ik heb onlangs een boek gelezen van een Leuvense filosoof, collega van mij, Injas Verhak. De titel van dat boek is Gegevenheid. Pleidooi voor een postseculier geloven. Het is uitgegeven in de abdijuitgeverij Averbode, eind 2019. Injas Verhak is iemand die precies die tweede weg van herontdekking van het christendom, van de mogelijke herontdekking van het christendom, bewandelt. Wat hij in dat boek doet, is een filosofische bezinning houden, filosofische analyse geven van wat het menselijk leven ten diepste is. En hij doet daarvoor een beroep op hele belangrijke filosofen uit de vorige eeuw, Martin Heidegger, volgens sommigen een van de allergrootste filosofen en zeker van de vorige eeuw. Wel, Heidegger is een existentiefilosoof. Dat is een filosoof die analyseert, die probeert te begrijpen, zich te bezinnen over wat fundamenteel is in het menselijk leven. En het begrip waar Injas Verhak op ingaat, het Heideggeriaanse begrip waar hij op ingaat, is de fundamentele gegevenheid van het menselijk leven. Vandaar de titel Gegevenheid. De mens is niet de bron van zichzelf. De mens is niet een vrijheid die zichzelf gecreëerd heeft. De mens is een gekregen vrijheid. Een gegeven vrijheid. En die vrijheid is niet alleen gegeven, die is als gegeven vrijheid ook tegelijkertijd een opgave. De gave van het leven is tegelijkertijd, zegt Heidegger en zegt Verhak, een opgave. We vinden onszelf in het leven, we hebben het leven gekregen, maar we hebben het leven gekregen niet om niets te doen, maar om dat leven zin te geven. En om ook het leven van andere mensen te helpen zin geven en in elk geval op hun noden in te gaan. Dat is een deel van de zin van de activiteit van de vrijheid. Er zijn nog andere grote filosofen, ook van de vorige eeuw, die gelijkaardige dingen gezegd hebben. Die denken, zoals Verhak, dat er wellicht een toegang is tot God, dus een toegang tot ook een bepaalde godsdienst, vanuit die bezinning op de diepte van het menselijk bestaan. Ik vermeld bijvoorbeeld een andere grote filosoof, de Joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas, die dacht dat vanuit een bepaalde filosofische analyse ook een beter begrip van God en van godsdienst mogelijk was. Bij Levinas is dat niet de notie van de gegevenheid van de menselijke vrijheid. Het spoor naar God voor hem is eigenlijk te vinden in de ethiek. De ethiek, dat is de confrontatie met de nood van de ander. De confrontatie met de ander die een beroep op ons doet. Een beroep om die ander niet te gebruiken als middel alleen, maar om die ander te respecteren. Dat wil zeggen, hem als een goede Samaritaan. De ondertitel van het boek van Verhak is ook heel interessant. Het is Pleidooi voor een seculier geloven. Pleidooi voor een seculier geloven. Dus vanuit die analyse van de diepte van het menselijk bestaan, kunnen wij, als het ware, de seculiere mentaliteit doorprikken. We kunnen door het seculiere heen gaan en een soort postseculier begrip verwerven. Postseculier verstaan van het menselijk leven, dat in tegenstelling tot het puur seculiere wel terug aansluit bij een godsdenk. En dat is dus wat Ignaz Verhak in zijn boek precies wil doen. Hij wil dus via een soort bezinning die door het seculiere oppervlakkigheid heen breekt, terug een pleidooi houden voor het geloof. Ik heb een hele tijd geleden al allerlei boeken gelezen van een katholieke bekeerling, grote Nederlandse schrijver van het ogenblik, Willem Jan Otten. Otten is opgegroeid in een atheïstisch gezin, maar door contacten onder andere met zijn echtgenote, die zichzelf bekeert had tot het katholicisme, en met allerlei andere mensen, en vooral door een bezinning op de oppervlakkigheid van zijn eigen tijd, van de tijd waarin hij leefde, van de maatschappij waarin hij leefde, is hij uiteindelijk ertoe gekomen zich te bekeren tot het katholicisme. Wel, het is heel interessant dat bij die schrijver we iets gelijkaardigs hebben als in het boek van Verhak. Namelijk een bezinning op allerlei fundamentele menselijke fenomenen die verdrongen worden, die verwaarloosd worden in onze tijd. En door daar meer en meer aandacht voor te hebben, door de diepte van, van die verdringing te analyseren, is Willem-Jan Otten uiteindelijk gekomen tot het inzicht in hoe centraal allerlei zaken staan in het leven, terwijl dat allemaal genegeerd wordt. En ik bedoel daarmee fundamentele zaken. Otten vermeldt dat in interviews en zo. Fundamentele zaken zoals het besef dat wij geen volmaakte wezens zijn. Dat wij zwak zijn. Ontrouw. Machtswellustig. Jaloers. Dat wordt allemaal genegeerd. Dat wordt miskend. Maar als we daar aandacht voor krijgen, dan zien we de enorme beperktheid en kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. En hoe dat bestaan nood heeft aan vergeving, aan verlossing. Wel, het zijn juist de godsdiensten die op dit soort vragen een fundamentele antwoord bieden. Ik zal nu even onderbreken en dan komen we gaan we verder in op dit thema.
Thank you.
Zo, we komen nu aan het tweede kortere deel van mijn uiteenzetting. Laat mij even resumeren wat we tot hiertoe vooral gezegd hebben. Ik heb dat gedaan naar aanleiding van het boek van Ignace Verhak en ook de weg van Willem-Jan Otten naar het katholicisme toe. Wat was de centrale gedachte die ik heb proberen te verduidelijken? Wel, het is de gedachte dat pas vanuit een bezinning op en een aandacht voor het diep menselijke van het menselijk bestaan, dingen die verdrongen worden in onze tijd, in de mentaliteit van onze tijd, het is vanuit die bezinning en vanuit die aandacht voor het diep menselijke dat we terug openheid kunnen proberen te krijgen voor een boodschap die van elders komt. Voor het antwoord, met andere woorden, op die fundamentele vragen van het menselijk leven die concreet in de godsdienst gegeven worden. En waarin dus niet iets etherisch centraal staat, maar het menselijk leven zelf in zijn diepte. Het is daarop dat de godsdienst een antwoord wil bieden. Wel, het interessante nu is dat in zijn boek Ignace Verhak regelmatig verwijst naar het werk van een orthodoxe priester en theoloog, Alexander Schmemann. Dat is een bekende orthodoxe denker die vanuit een kritiek van de seculiere mentaliteit iets in de godsdienst naar voren schuift dat volgens hem centraal is. En dat centrale is niet allerlei cerebrale gedachten, allerlei theorietjes, allerlei begrippen. Nee, het centrale dat een antwoord moet bieden op de problematiek van het menselijk bestaan is niet iets intellectueel, iets cerebraal. Het is, volgens deze denker, het sacrament en de liturgie. Waar we dus moeten toe komen, is niet zonder meer een speciaal soort reflectie. We moeten als het ware de reflectie overstijgen om terug tot de godsdienst te komen, om mensen terug tot de godsdienst te brengen, moeten zij iets, de reflectie, hoe diep die ook mag zijn, zelf ook nog overstijgen. Om het in een paar woorden te zeggen, het komt erop aan van een bezinning, een reflectie, over te stappen naar een participatie. Dus de echte toegang tot de godsdienst kan niet louter geboden worden door filosofie of door bezinning. De echte toegang tot de godsdienst kan maar geboden worden door actief terug te gaan participeren aan het godsdienstige leven, dat centraal met sacramenten en liturgie te maken heeft. Misschien mag ik hier verwijzen naar mijn eigen boek Rituelen, dat hier ook al ooit ter sprake is gekomen. Wat heb ik in dat boek proberen te doen? De titel van dat boek is Rituelen waarom we niet zonder kunnen. Wel, ook ik ben vertrokken van een soort bezinning op het menselijk leven. Meer bepaald op de gegevenheid van het wonder in het menselijk leven. Het wonder van het kind, het wonder van de geliefde, het wonder van de roos. Wel nu, het is door daarover te reflecteren, door terug het wonder in het leven centraal te stellen en dat niet te veronachtzamen, kunnen we tot het besef komen dat reëel de wonderen van het leven terug centraal te stellen, dat dat niet voldoende is op reflexief gebied. We moeten een stap zetten naar iets anders. Het wonder in het leven terug toelaten, zo zeg ik in dat boek eigenlijk, betekent terug plaats geven aan het ritueel. Het ritueel aan het juiste reageren op het verschijnen van het wonder. Het verschijnen van het wonder van de baby, met doop en naamgeving. Het verschijnen van het wonder van de geliefde, die we eren met een ring. Het wonder van de roos, waar we echt, die we eerbiedig behandelen, door die in een vaas te zetten, een ereplaats te geven in ons huis. Wel nu, rituelen zoals in dat boek, zoals ik dat in dat boek beschrijf, rituelen zijn niet louter godsdienstig. Er zijn ook rituelen in het leven van niet-godsdienstige mensen. Maar wat godsdienstige rituelen doen, is die rituelen opnemen in iets heerlijker, iets meer luisterrijk, iets dieper nog. Dat gebeurt eigenlijk in de godsdienst. Het is dus helemaal niet toevallig dat in de godsdienst al de gewone rituelen van het menselijk leven, het feestelijk eten en drinken, de naamgeving, het zich verbinden van man en vrouw enzovoort, dat dat opgenomen wordt in een godsdienstige betekenisorde. En opnieuw ziet men hoe vanuit een noodzaak van een reflectie over iets dat in het leven verwaarloosd wordt, het wonder, het ritueel, hoe de eigenlijke oplossing voor die verwaarlozing niet ligt in een soort reflectie alleen, maar in het terug aanknopen bij het ritueel. Bij ook het godsdienstige ritueel. En ik ben het dus helemaal eens met Injas Verhak en met Alexander Schmeeman, dat we niet alleen moeten nadenken over de sporen in het menselijk leven die boven dat leven uit verwijzen, maar dat we, als het ware, vanuit een bezinning van die sporen zelf in ons leven, een concrete, rituele, sacramentele betekenis moeten geven en op die manier effectief de weg zoeken naar terug aanknopen bij de godsdienst, meer bepaald het terug aanknopen bij sacrament en liturgie. En dat is ook de weg die Willem-Jan Otten eigenlijk gegaan is. Dus vanuit een bezinning op een mentaliteit, vanuit een bezinning op wat in het leven van vandaag ontbreekt, heeft hij allerlei stappen gezet. Hij heeft de sporen waarover hij zat na te denken in het leven van iets diepers, wel, van die sporen heeft hij de stap gezet, als het ware, naar de spoorlegger. Een spoorlegger die zelf pas aanwezig komt in het menselijk leven, via de godsdienst, meer bepaald via de praktijken van de godsdienst, de eredienst. Godsdienst is geen levensbeschouwing, geen filosofie. Godsdienst is eredienst. Dienst aan de spoorlegger, die pas werkelijk een antwoord kan bieden op de problematiek van het menselijk leven. Een problematiek van zwakheid, gekwetstheid, problematiek van nood aan vergeving en verlossing. Wel, dat is die tweede weg. Tweede weg van reflectie naar participatie. Dus vanuit een mensen helpen om dieper door te dringen in een bezinning op het menselijk leven, helpen om terug te keren naar het leven, het godsdienstig leven zelf. En dat is het leven dat gedragen wordt en gevierd wordt tegelijkertijd in de sacramenten en in de liturgie. Het feit dat zoveel mensen getroffen worden door wat er in het monastieke leven gebeurt, hoe centraal liturgie en sacrament daar staat. Wel, dat is een heel interessant en belangrijk fenomeen. Dat wijst erop dat mensen zelf, gewone mensen, bewust zijn dat het godsdienstig leven daar op een exemplarische manier, als het ware, aanwezig is. En dat daar terug bij aansluiten een herstel, een herontdekking is, een echte herontdekking, in de zin van een participatie aan het godsdienstige leven. Tot de volgende keer.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van het programma Catechismus. Deze catechese werd gebracht door professor Herman Dedijn en het ging over hoe mensen de weg naar het geloof wijzen.